Afgelopen week had ik een boeiend gesprek met iemand uit een andere kerk. En dat is een kerkgenootschap dat al heel lang actief is om in allerlei landen, ook buiten Nederland, het evangelie van Jezus te verspreiden. En zij hebben dat ook decennia lang gedaan in Afrika, in verschillende landen. En wat ze ontdekt hebben met elkaar is dat naast de hele veel goede dingen die daaruit zijn voortgekomen en daarin zijn gebeurd, er toch ook wel met terugwerkende kracht op bepaalde bewegingen toch wel iets anders naar wordt gekeken. En dan praat je toch over dingen als van, hebben wij niet als Nederlanders onze cultuur zodanig opgelegd aan een heel andere cultuur, met het gevoel van wij zijn superieur. En heeft dat niet ook dingen uit de bocht laten gieren? Het is misschien wel een bredere discussie die we ook met elkaar hebben. In hoeverre zijn we soms zo dominant geweest vanuit een superioriteit en hebben we daarbij echt zijn we ver over grenzen heen gegaan? Het bijzondere was dat de laatste jaren het gesprek daarover tussen die kerken van die twee continenten eigenlijk is gevoerd. En alhoewel dat soms heel stevig was en ook pijnlijk, is het wel open gebleven. En van de week was er dus een bijeenkomst waarin mensen van die twee kerkgenootschappen uit Nederland en uit Afrika samen waren. En dat gaan ze ook nog een keer in Afrika doen, om eigenlijk het herstelproces dat heeft plaatsgevonden te markeren. En dat is heel bijzonder geweest. Ze hebben ervaren hoe Gods geest de eenheid die er was eigenlijk gezonder dan ooit heeft gemaakt, doordat ook dingen zijn uitgesproken. En doordat er ook dingen naar elkaar toe zijn uitgesproken, doordat er ook is gezegd van, joh, wij hebben dingen fout gedaan en ja, wil je me dat vergeven? Wil je ons dat vergeven? En dat herstelproces, dat is zo verrijkend dat daardoor het niet stuk gaat, maar eigenlijk er weer een nieuwe herstelde relatie met nieuwe mogelijkheden veel meer wederzijds zijn gelegd eigenlijk. Dat is bijzonder. En dan realiseer je, en degene die ik sprak, die zei ook van, joh, ik heb zo de werking van Gods geest daardoorheen ervaren. Want dit kan alleen onder leiding van Jezus. Dit kan eigenlijk menselijkerwijs gesproken, kan dit niet. En ik vond dat indrukwekkend om dat te horen, omdat eigenlijk de sleutel daarvan was dat de vergevende liefde van God daar de ruimte kreeg om zijn werk te doen. Dat is echt bijzonder. En dat bepaalt ons erbij hoe God eigenlijk is. Hij is een vergevende God. Zoals Psalm 86 vers 5 zegt, Heer, u bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Dus als je met elkaar als gelovige of als gelovige persoonlijk ergens in vastloopt, dan zie je dat God zijn liefde aanbiedt en dat vergeving daarin een hele belangrijke rol speelt. Vergeving is een sleutel in het hart van God. Vergeving is een sleutel in het koninkrijk van God. Vergeving is een sleutel in de gemeente van God. Om die te laten functioneren. En we hoorden de afgelopen maanden, als ze nu en dan voorbij komen, die woorden van Jezus die dan zegt, leer van mij, hè? Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en dan zul je werkelijk rust vinden. Dus de rust voor jezelf, die vind je in het ontvangen en het laten doorwerken van de vergeving. En daarom gaan we het vandaag hebben over een leven vol vergeving. Een leven vol vergeving. En wat ik dacht, ik denk, laat ik het eens even aan onze intelligente zoekmachine ChatGPT vragen. Wat denk jij dat vergeving is? En ik vond het best wel een intelligent antwoord. En dan ga ik er zo meteen ook nog een geestelijk fundament onder leggen, maar lees maar even mee. Vergeving is volgens ChatGPT een psychologisch en emotioneel proces waarbij iemand bewust besluit om wrok, boosheid, wraakgevoelens of negatieve emoties jegens een andere persoon los te laten en in plaats daarvan compassie, begrip, genade of een gevoel van vrede en verzoening te cultiveren. Het houdt in dat je bereid bent om de fouten of kwetsende acties van iemand anders te accepteren en te proberen de band te herstellen of verder te gaan zonder wrok te koesteren. En dan is hij nog niet klaar. Dat zou een goede preek zijn, hè? Vergeving betekent niet noodzakelijk dat je de daad goedkeurt of vergeet wat er is gebeurd, maar eerder dat je ervoor kiest om de negatieve emoties en wrok los te laten, om jezelf emotioneel bevrijd te voelen. Het kan helpen bij het verminderen van stress, het bevorderen van innerlijke rust en het mogelijk maken van gezondere relaties met anderen. Vergeving kan zowel voor de persoon die vergeeft als voor degene die vergeven wordt heilzaam zijn en het kan een krachtig middel zijn voor persoonlijke groei en genezing. Daar zou ik toch echt amen op zeggen. Dat had ik echt niet beter kunnen formuleren. Gewoon één keer in, wat is vergeving? Boom, in één keer. Ja, dat is wel bijzonder. Nou, ik dacht, oké, ja, preek klaar, precies. Nou, het mooie is dat als je dan met zo'n thema bezig bent, dan is het heel mooi om deze beschrijving mee te nemen en als je gaat kijken naar Gods woord. Want dit is natuurlijk uiteindelijk wat God door de eeuwen heen ook een openbaring over dit thema heeft gegeven. Dat verzint hij echt niet zelf. Hè? Ja, toch? Maar wij kunnen dan even in dat woord gaan kijken, wat is nou ook alweer de oorspronkelijke bron waar al deze wijsheid uiteindelijk uit voortkomt. Hè? En dan gaan we even kijken naar drie gebieden waarop de vergeving van God kan doorwerken. In ons leven. En de eerste is dat wij, als het gaat om vergeving van God mogen ontvangen. En ik weet dat deze bij de meeste van ons heel bekend is, maar het is goed om altijd weer te beseffen. Hè? En als je dan gaat kijken, je schuld is weggedaan, er is geen veroordeling meer, want Jezus heeft die op zich genomen. Dat is het uitgangspunt voor vergeving is dat God ons vergeeft. Dat hij ons vrijspreekt. Colossenzen 1 vers 13 en 14 zegt het zo. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht. Dubbele punt. Wat is onze verlossing? De vergeving van onze zonden. Onze zonden zijn ons vergeven. En dat is zo kostbaar. Als je dit weet, nou dan kun je verder. Dan is alles mogelijk als dit je uitgangspunt is. Dit is belangrijk. En de Heer Jezus is gekomen om te betalen voor de prijs die nodig was om ons deze vergeving te brengen. Het offer dat hij bracht is de realiteit die nodig was om ons de vergeving te brengen. Dus daarom zongen we ook, holy, you are holy. U bent heilig. Hij is de hoogste Heer en elke knie zal zich voor hem buigen, want hij heeft betaald. Psalm 103 vers 12 zegt het zo mooi, zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Hoezo vergeven? Dus mocht je er weer even aan zijn gaan twijfelen, God zegt, je zonden zijn je vergeven. Ik spreek je vrij. Ik heb je vrijgesproken, maar ook als je emoties het even nodig hebt om dat weer te realiseren. Je zonden zijn je vergeven. Ze zijn zelfs verwijderd, zover als het oosten is van het westen. Nou, hoe ver is dat? Eindeloos. Hè? En het is gezond en wijs om in je leven met God altijd dat besef van vergeving, soort van, ja, vooraan te hebben staan in je besef. Van Heer, wat wij hebben met elkaar is kostbaar, hoef ik nooit meer aan te twijfelen. Maar u heeft er een enorme prijs voor betaald. Het is niet zomaar dat ik het gekregen heb. U hebt een hele weg afgelegd. Nou, dat is de vergeving van God die je mag ontvangen. Dan de tweede uitwerking van vergeving in je leven is dat je jezelf leert vergeven. Dus je kunt het van God ontvangen, maar dat wil nog niet zeggen dat het je lukt om jezelf te vergeven. En als je dat zou beschrijven, dan zou je dat als volgt kunnen doen. De vergeving van God laten doorwerken in je hart, in je denken, in je emoties en Gods levensveranderende kracht ervaren erin. Het is gelijk even stil, hè? Omdat je realiseert, ja, maar nu komt die dichterbij. Hoe laat je de vergeving van God nou doorwerken in je emoties en in je denken? Hoe komt het daar, zodat je systemen de verandering ervaart, waardoor je merkt, hé, ik ben niet meer die ik was, niet alleen in het zicht van God, niet in zijn perspectief, maar ook dat ik het zelf zo geloof en ervaar. Dat ik het meemaak, dat dit waar is voor mij. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt het zo, iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie. He, vooral dat woordje zie. Kijk, kijk goed. Zeg tegen jezelf, kijk goed hiernaar. Het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij. Ik ben in Christus opnieuw geschapen. Een nieuwe schepping. Dat is vergeving die doorwerkt. Dat je denkt, wauw, alles is nieuw. Er wordt zoveel onzin ook over je heen gestort. Wat dat misschien weer jezelf laat betwijfelen. Dat je denkt, is dat wel echt zo? En je kijkt naar je gedrag. Maar het is nooit ons gedrag wat bepalend is voor hoe wij onszelf mogen beoordelen. Het is het gedrag van Jezus waardoor wij onszelf mogen beoordelen. En als dat eerste heel duidelijk is dat wij vergeven zijn, dan realiseren we ons dat met de fouten die we maken, want die maken we, dat wij daar geen veroordeling meer aan hoeven te koppelen naar onszelf toe. We worden ook niet naïef dat we zeggen, nou dan doen we dat maar lekker, natuurlijk niet, dat wil je helemaal niet. Je mag er ook heus wel eens een keer van balen, maar het is heel belangrijk om jezelf steeds weer in die vrijspraak te brengen. Want dat is ook de beste manier om er vanaf te komen, ook van gedrag waardoor je steeds weer diezelfde dingen blijft tegenkomen. Jezelf vergeven is de vergeving van God laten doorwerken in je leven. Waar we vandaag op willen focussen is op de derde. En dat is de ander vergeven. En dat komt voort uit de eerste twee. Je ontvangt vergeving van God. Die laat je doorwerken in je leven. En die gaat doorwerken naar de ander. De ander vergeven. En dat is ergens ook wel een teer onderwerp. Laten we maar eens even naar een korte beschrijving kijken. Wij worden gevormd naar het beeld van Jezus. Naar de gelijkenis van Gods Zoon, zegt de Bijbel. Je wordt zachter, milder. Je wordt een genadig, vergevend mens. Dat is het werk van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Dat je merkt dat je als het ware, dat je ziet dat jij zelf steeds meer op Jezus gaat lijken in hoe je vergeving toepast op jezelf en de anderen toe. Dan is genade niet meer een theologie, dan wordt dat steeds meer deel van je leven. En dit is een levenslang proces. En wij weten daar met elkaar alles van. En dat is een serieuze uitdaging waar we soms allemaal echt serieus moeite mee hebben. En dat is dus ook helemaal niet erg. God kijkt daar ook niet van op. Hij vindt dat niet erg, verdrietig of weet ik wat. Maar hij moedigt ons aan. Zoals in Colossenzen 3, vers 12 tot 14. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent, omdat hij ons dus vergeven heeft, en hij u lief heeft, moet u zich kleden. Dat moet, kan voor ons klinken, moet. Dat, eigenlijk is het moeten, zoals het hier staat, bedoeld als een aanmoediging. Joh, kleed jezelf. Moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in nederigheid, in zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar. Is dit niet even bevrijdend om dat te horen? Dit is een brief van de gemeente, hè? Verdraag elkaar. Dus als jij denkt, de gemeente is een plek waar je iedereen allemaal aardig hoeft te vinden, soms is het gewoon simpelweg verdraag elkaar. Dat is gewoon zo. Denk je dat het er voor niks staat? Soms is het gewoon verdragen. Is het helemaal niet liefhebben als in leuk en aardig. Ik moet jou verdragen, je komt vet in mijn irritatiezone. Maar ik leun op het woord. Ik verdraag je en ik vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, staat dus niet dat je iemand anders niet te verwijten kunt hebben. Soms heb je iemand gewoon iets te verwijten, zegt de Bijbel, en dat is legitiem. Zie je dat? Er staat niet, heb nooit iets iemand te verwijten. Als je iemand iets te verwijten hebt, dus oftewel dat kan gebeuren, ook in de gemeente. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Soms zou je willen dat die er niet stond, hè? Dat die ook gelijk zijn vergeving erbij haalt, om het maar even scherp te maken. Zoals u vergeven bent, vergeeft die ander. En bovenal kleed u in de liefde, het is nog niet klaar. Moet je ook nog kleden in de liefde, dus ja, dan gaat het toch weer van verdragen naar liefde toe. Word je ook nog uitgedaagd. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Ja, dit is wel de diepte in, hè, met elkaar. Dit is wel de diepte in. Jezus zei, toen Petrus vroeg, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 7 keer, zegt Jezus, 7 maal, 70 maal. Nou, dan weet je het wel. En dat houdt niet bij 490 op. Eindeloos. Dit is nou die bovennatuurlijke vergeving in werking. Dit is het werk van God in en door ons leven heen. Dit is jezelf kleden in liefde en in vergeving. Liefde en vergeving, dat lazen we ook in die openingstekst, die zijn met elkaar verbonden. Die vuren elkaar aan. Liefde vuurt je aan tot vergeving. En vergeving maakt dat je kunt liefhebben. Nou, om dat goed te kunnen omarmen met elkaar, kijken we naar een ontmoeting die Jezus had. En die lezen we in Lucas 7, vanaf vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Dan huil je. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en ze zalfde ze met olie. En toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, dus hij zei het bij zichzelf, maar Jezus had het door, die zegt: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. En dan zegt Jezus dit: er was een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, we zouden misschien zeggen 500 euro, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde: ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Dat is logisch, hè? Als je 50 of 500, dan denk je bij 500 euro, wauw, dat is wel serieus. Hij zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. En toen draaide Jezus zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En de andere gasten dachten bij zichzelf: wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Nou, wat er uitspringt, je ziet het onderstreept: wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Oftewel, als je veel vergeven wordt, dan betoon je ook veel liefde. Dat principe, dat mogen wij omarmen. Welk principe is dat? Dat is het principe dat als jij in je leven met God onder de indruk raakt, meer en meer, van hoe groot zijn vergeving is voor jou, dan leidt dat tot een vergevingsgezind en liefdevol leven naar jezelf toe en naar de ander toe. Als je merkt dat je het moeilijk vindt om lief te hebben, om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en te geven, om te vergeven omdat je merkt dat boosheid en bitterheid naar, vaak zijn dat bepaalde mensen, steeds weer voorop komt te staan, dan ligt hier het geheim. Hier ligt het geheim van de doorwerking van de genade van God in ons leven en in de gemeente. Namelijk dat we zonder onszelf daar opgejaagd in te voelen, of daar nu juist oordeel in te ontvangen van ja, maar dat doe ik verkeerd en hoe dan. En Nee. Het begint met het ontvangen van het woord. Hè? Dat is zaad, dat wordt gezaaid. Zeg je: Heer, ik ontvang het en dan laat hij het opkomen. Het hoeft helemaal niet in één keer, zeg maar, volgroeid te zijn. Maar het begint met het ontvangen van dit woord. Beseffen, mijn schuld is weggedaan. Er is geen veroordeling meer. Beseffen, diepgaand mag ik ervaren, wat heeft Jezus dit gekost? En wat mag ik mezelf toch enorm vrijspreken? Maar ook beseffen, wat mag ik de ander schenken? De ander die van mijn vergeving nodig heeft. En ik weet dat er situaties zijn dat het bijna onmogelijk is of lijkt om vergeving toe te passen. Daar wil ik niet gemakkelijk overheen stappen of even een korte klap op geven. Ik weet dat er hele ingewikkelde situaties zijn waarvan je bijna niet kunt voorstellen dat dat überhaupt mogelijk is. Maar zullen we dan, zonder daar nu gelijk een pasklaar antwoord op te geven, zullen we ons vertrekpunt nemen dat wat bij mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is bij God. Dat we op hem vertrouwen, dat als we daar willen komen, zonder dat het ons misschien nu gelijk lukt, dat hij door zijn geest onze onmacht gaat ombuigen in kracht van God. Dat het daar gaat komen waar het mag komen. Namelijk dat je jezelf terugvindt op de plek waar je vergeeft en waar je merkt dat het daardoor bij jou ook geneest. Dat het herstelt. Misschien is het goed om jezelf heel eerlijk de vraag te stellen. In een tijd waarin we om ons heen zien dat de cancelcultuur en het heel snel oordelen over mensen zo normaal is geworden in de samenleving. Waar houd ik mijzelf onbewust of onbedoeld, of misschien wel bewust, maakt niet uit, op een bepaalde manier gevangen, doordat ik blijf vasthouden aan boosheid, bitterheid, onvergevingsgezindheid. Is dat er? Weet je wat ook mogelijk is? Dat je zegt, nee, dat is hij niet meer. Daar heeft God mee gedeeld. Prijs de Heer. Wat denk je nou, dat we allemaal met z'n... Nee, helemaal niet. We geloven het voor elkaar, hè? Dus misschien geloof je het voor de broeder of zuster naast je. Of voor je, of achter je, of ergens anders. Ja? Maar het is zo waardevol om dit met elkaar, als horend bij de kern van ons gemeente zijn, te omarmen en te willen. En God erop vertrouwen dat hij ons dan gaat leiden om dit ook in de praktijk te brengen. Zonder dat we worden opgejaagd, zonder dat er dan weer oordeel bij komt kijken. Zonder dat we dingen gaan goed praten. Maar wel omdat we diepgaand ervan overtuigd raken, wij zijn geheel anders. Wij leven echt van genade. De oplossing van bepaalde dingen die nodig zijn in je leven, ligt uiteindelijk in je hart. En soms kan het zijn dat je de ander moet vrijspreken om zelf vrijheid te ervaren. En het kan heel goed zijn dat je dat niet eens alleen kan. Dat je daar hulp bij nodig hebt van iemand uit de gemeente of een professional buiten de gemeente. En misschien vind je dat spannend of ingewikkeld. Maar waarom niet? Waarom zou je gevangen blijven? Waarom zou een pijn die is aangedaan, misschien lang geleden of al heel lang, en het is nog steeds bezig, waarom zou die pijn jouw levenslang moeten gijzelen? Ben jij niet meer waard? Jouw vader die kijkt naar je en die zegt, jij bent mijn dochter, mijn zoon. Ik heb alles voor jou betaald. Je hoeft je totaal niet schuldig te voelen dat dit zo is. Ik verwijt het je niet. Maar ik gun je een beter leven. Ik gun je het volle leven. Ik gun je een leven vol vergeving. Dat de genade niet alleen in je hoofd zit en niet alleen in je hart kan komen, maar dat het ook uit je hart kan stromen. Dat het je relaties kan vernieuwen. Dat het blokkades kan doorbreken. Dat het je in de vrijheid zet. Zelfs als het er niet toe leidt dat relaties daardoor verzoend raken. Want dat is iets anders. Vergeving en verzoening. Soms is dat niet mogelijk. Zelfs niet eens meer mogelijk. Mensen zijn buiten beeld, overleden. Wat hebben wij nodig om door de Heilige Geest geleid te worden? Om de genade die Hij ons schenkt dieper in ons hart te ontvangen, zodat we het kunnen doorgeven. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het woord het aanreikt en dat God zijn belofte doet. En ik weet dat God trouw is. En ik weet dat Hij in ons midden is. En dat mag ons vertrekpunt zijn. Open handen, Heer, help ons hierbij. Help ons hierbij. Dit vinden we moeilijk. Maar we willen het wel graag. Want you are holy. You are holy. U heeft betaald. We willen eigenlijk niet wachten tot dit uiteindelijk zal buigen. We willen het nu laten buigen. We willen het loslaten. willen het overgeven. Wat een eer dat u ons die gelegenheid geeft. Wat fijn dat u ons ertoe verleidt om dit te doen. In plaats van dat het een druk is. Dat u perspectief geeft dat we daardoor nog meer uw vrijheid kunnen ervaren. Zo gaan wij nu avondmaal vieren, gemeente. Terwijl we hier samen het offer van Jezus eren in het avondmaal, heffen we de beker op, heffen we het brood op, beeld van het lichaam, het bloed van Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. U bent heilig. U bent gekomen om ons te vergeven. Uw offer is een perfect volmaakt offer. En al onze schuld is weggedaan. Daar danken we u voor. En we ontvangen het ook in ons leven, hernieuwd, als een openbaring dieper in ons hart. We ontvangen uw vrijspraak. We ontvangen de genezing die daaruit voortkomt. Voor onze emoties, voor onze gedachten, voor onze patronen en ook voor onze relaties. Voor ons verleden, voor onze angst voor de toekomst. We ontvangen het. En Heer, we vragen u om ons te leiden. Ook als wij vergeving willen doorgeven, willen uitspreken, als we de genade willen laten stromen. Help ons erbij, Heer. We willen het graag, maar er zijn ook blokkades, moeite. En we vragen uw leiding, Heilige Geest. Dank u wel dat u ook dingen wilt afronden, zodat we echt daarin opnieuw kunnen beginnen. Want we zijn een nieuwe schepping. Zie, het nieuwe is gekomen, hoorde u zeggen. En zo staan we hier met het volmaakte werk van Jezus, het volbrachte werk van Jezus. En dat willen we ook ontvangen. Ook voor die situaties. Help ons, Heer, om dit te ontvangen en leid ons in het doorgeven aan elkaar. Om een vergevende, liefdevolle gemeenschap te zijn. Door de Heilige Geest. Amen. We sluiten af met een mooie bemoediging uit het woord. Lucas 23, vers 33 en 34. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. En Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Beseffen wij dat Jezus zo naar ons kijkt? Hij heeft dit ooit over ons uitgesproken. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Zullen wij zo leren kijken naar anderen? Hoe moeilijk dat ook is. Vader, vergeef hun. Want ze weten niet wat ze mij hebben aangedaan. En de soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door om te dobbelen. Ik dacht, jongen, het kleed van Jezus, terwijl je hem kruisigt, neem je als trofee mee naar huis. Wat trek jij vandaag aan? Naar het feestje met de soldaten? Oh ja, dat kleed van Jezus. Ik dacht, er heeft er daar een gelopen met het kleed van de gerechtigheid. Bizar, hè? Bizar dat God zelfs nog, in wat menselijke wijze gesproken, het ergste is wat je kunt doen, de Zoon van God kruisigen, nog iemand met zijn kleed naar huis laat gaan. Dat is waar vergeving toe leidt. Overvloedige genade, dat God zegt: ik zal je met hem alles schenken. Zullen we die meenemen, ook in onze verwachting, dat het niet bij somber en uitdagend blijft, maar dat we vol verwachting zijn wat er na vergeving zichtbaar wordt. Bekleed met Christus, gezegend door hem. Amen. Amen.